Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, zoals jullie konden vernemen in de grote media, maar ook op onze radio en andere katholieke media, overleed paus emeritus Benedictus XVI op oudejaarsochtend om 9:34 op 95-jarige leeftijd. En het katholieke nieuwsblad, in tegenstelling met de grote media, vermeldde erbij: de paus met de uitgestoken handen, of de katholieke wereld gedenkt één in vele opzichten unieke paus. En hoofdredacteur Anton de Wit van het katholiek nieuwsblad drukte het nog anders uit op zijn eigen wijze. Jozef Ratzinger stond in de schaduw van beide grote pausen. Onder de media-genieke Johannes Paulus II zat hij weliswaar al hoog in de Vaticaanse boom, maar hij had als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer de ondankbare taak van doctrinaire waakhond. En na zijn aftreden in 2013 koos hij er zelf voor zich terug te trekken in de schaduw, om zijn opvolger Franciscus niet voor de voeten te lopen. Hij had niet het charisma van zijn voorganger of opvolger, maar misschien maakte hem dat juist zo uniek, dat hij wel degelijk vele harten wist te raken met een oprecht bescheiden uitstraling. En de auteur gaat verder. Bovendien was hij een wegbereider van het pontificaat van Franciscus, tegen wie hij door vriend en vijand te vaak, en ten onrechte, werd uitgespeeld. De twee hadden trouwens een diepe band van eerbied en gelovig vertrouwen, over en weer. Hun pontificaten zijn onmogelijk los te zien van elkaar. En beste vrienden, in deze uitzending grijp ik terug naar een telefonisch interview die ik had met pater Herman Geisler naar aanleiding van de 90ste verjaardag van paus emeritus Benedictus XVI. Pater Herman Geisler werd geboren in 1965 in het Oostenrijkse Tirol. Na zijn studies van theologie en filosofie in Wenen haalde hij een doctoraat aan de Lateranen Universiteit te Rome met een studie over het geweten en de waarheid bij kardinaal John Henry Newman, trouwens heilig verklaard. In 1991 werd hij priester gewijd. Hij is lid van de geestelijke familie Het Werk en tevens directeur van het Internationaal Centrum van de Vrienden van Newman in Rome. En sinds 1993 tot in 2019 was hij werkzaam in de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome en werd zelfs hij in 2009 door paus Benedictus aangesteld tot capo officio of afdelingshoofd. En zo werkte hij 12 jaar zeer nauw samen met deze paus, toen nog kardinaal Jozef Ratzinger, prefect van deze congregatie. Vandaag is hij docent dogmatiek aan de Filosofische Theologische Hogeschool Benedictus XVI. Alzo prees paus emeritus Benedictus XVI in een brief pater Geisler nog zeer onlangs voor de publicatie van een boek over het leven van de Vlaamse zuster Julia Verhage, stichteres van de geestelijke familie Het Werk, en waarin de paus schreef hoe haar leven overeenkomt met wat ik sinds de jaren 40 zelf heb meegemaakt. We gaan dus luisteren, na een kort stukje muziek, naar pater Herman Geisler. Deze conferentie gaf hij ook op Radio Maria Zuid-Tirol. En met veel genoegen wou hij toen het voor onze radio hernemen. En dan nog in mooi Nederlands.
Canterà l'anima mia d'estate viarba e cedra. Voglio svegliare l'aurora.
Beste pater Herman Geisler, een bijzonder hartelijke dank om onze luisteraars te willen te woord staan. En vooral ook om in uw drukke agenda een plaatje vrij te maken daarvoor. En daarvoor dus een zeer grote dank en reeds gefeliciteerd op voorhand, want de luisteraars zullen wel kunnen vaststellen dat uw Nederlands voldoende is om het te kunnen verstaan.
Ik zal het beste doen, ja.
Ze zullen het u zeker niet kwalijk nemen als er enkele Duitse accenten of Duitse woordjes ertussen vallen. Paus Benedictus beschouwde zich, zoals hij het zelf uitdrukte, als een eenvoudige en bescheiden arbeider in de wijnberg van de Heer. Nu, elk mensleven start met de geboorte, de kindertijd, de jeugdjaren, zijn studies en bij hem tenslotte zijn opleiding tot aan zijn priesterwijding. We bevinden ons in de jaren 1927 tot 1951. Pater Herman, we luisteren met aandacht.
Ja, Josef Ratzinger werd op 16 april 1927 in Marktl am Inn in de Duitse Bayern geboren op Stille Saturday. Hij was de jongste van drie kinderen, die aan het Echtpaar Josef en Maria Ratzinger werden geschonken. Sein oude Süß Maria wird geboren in 21 und sein oudere Bruder Georg in 24. Al 4 Uhr nach seiner Geburt wird Josef getobt. Omdat die Baswaken die Zeit noch in die Vormittag von Stille Saturday wird gefeiert, was er die erste Doppeling, die mit het Basgeweide Baswater wird getobt. So schreibt er ihn aus meinem Leben. Dat mein Leben von af het Beginn so in het Basgeheim was ondergedompelt, heeft mij altijd met Dankbarheit vervuld. Sein Vater was Reichswachter, ein Mann von het Recht. Josef schreibt in sein Buch Saut der Erde, mein Vater was ein sehr rechtfertig, doch auch streng Mann. Maar wir haben altijd het Gefühl gehad, dass sein Strengheit vorkwam uit gute Bedoelingen. En daarom konden wij sein Strengheit zonder probleem accepteren. Zijn moeder, die uit Zuid-Tirol kwam, zorgde voor het huishouden. Hij schreef over haar, moeder heeft altijd gecompenseerd wat bij vader wellicht te streng was. Beide hadden twee verschillende temperamenten, die elkaar juist heel goed aanvulden. Het was er streng, maar er was ook veel warmte, hartelijkheid en vreugde. Vooral ook omdat wij met elkaar muziek maakten. Ook onze ouders deden mee. Dat vormde inderdaad een verenigende kracht. Het katholieke geloof was een vast bestanddeel van hun leven. In Saut der Erde kunnen wij lezen, voor alle Maaltijden werd gebeden. Als het mogelijk was, gingen wij elke dag naar de mis en natuurlijk op zondag. Toen mijn vader met pensioen was, werd meestal ook samen de Rosenkrans gebeden. Voor het oberige werd vertrouwd op de schoolkatechese. Na de eerste communie werden Josef en zijn broer Georg snel misdienaar. Al heel jong wordt hem een altaarmissaal geschonken om de liturgie beter te kunnen verstaan. So kan je lezen in Aus meinem Leben, het was een boeiend avontuur langzaam in de mysterievolle wereld van de liturgie binnen dich aan. Tijdens de jeugdjaren trokken de donkere wolken van het nationalisme. Vader als Rijkswachter stond in dienst van de staat, maar hij was een overtuigde tegenstander van Hitler. Hij was overgelukkig dat hij in 1937 met pensioen kon gaan. Het gezin kon zich terugtrekken in een meer landelijke omgeving in Hufschlag bij Traunstein. In Traunstein gingen de drie kinderen naar het gymnasium. Josef was een zeer begaafde leerling. Hij toonde veel interesse voor Grieks en Latijn en hij vertaalde al snel Latijnse hymnen in mooi Duits. Tegens de oorlog in 1943 moest hij als 16-jarige naar München om samen met de rest van zijn klas ingezet te worden bij het luchtafweergeschut. In 1944 werd hij opgepakt voor de staatsarbeidsdienst. En na een korte gevangenschap kon hij in juni 1945 terugkeren naar huis. Omdat hij persoonlijk het terreur van de Nazi-regime had meegemaakt, stond heel zijn leven in de strijd voor gewetensvrijheid en tegen elke ideologie. In deze jaren reepte in het hart van Josef Ratzinger en ook in dat van zijn broer Georg die roeping tot het priesterschap. Zo gingen zij beiden in 1946 in Freising en later in München naar het priesterseminarie. Josef toonde veel vreugde bij het studeren, maar leerde ook dat het dienen van de mensen ook wesentlijk tot het priesterschap behoort. Hij schreef: ik toon toch niet theologie studeren om enkel professor te worden. Ook al was dit mijn stille wens. Het ja tegen het priesterschap betekende voor mij dat ik ja zei tegen de volledige taak, ook de meest eenvoudige. Op 29. juni 1951 werden Josef en Georg Ratzinger met nog 40 kandidaten door Kardinal Faulhaber in de Kathedraal van Freising tot Priester gewählt. En Josef Ratzinger schreef über diese heel belangrijke Tag. Het was op een stralende Sommerdag, die een onvergetelijk Hoogtepunkt van mijn Leben blijft. Ik ben niet bijgelovig, maar toen de Erzbischof mij die Handen oplegde, was er een Vogelte, die vanaf het Hochaltar naar boven vloog en een klein Jubellied liet klinken. Het was net alsof er van boven een bemoediging klong: het is goed zo. Je bent op de goede weg. Als Leus voor zijn priesterschap koos Josef het woord van Paulus. Niet alsof wij heer en meester zijn van uw geloof. Wij willen slechts bijdragen tot uw vreugde.
Beste pater Herman, u vertelde ons de eerste jaren van paus Benedictus tot aan zijn priesterwijding. Nu, wat opvalt is die vreugde van het geloof. Dit is een rode draad door gans zijn leven. Zoals ook in de volgende etappe die u betitelt als zielzorger en professor. En we zijn dan in de periode 1951-1977 en we luisteren verder.
Ja, in augustus 1951 begon Jozef zijn dienst als kaplaan in de parochie Heilig Blut in München. In Aus meinem Leben gedeucht hij over zijn Pastor Blumschein. Hij zei niet alleen dat een priester moet vloeien, maar hij was werkelijk zelf een innig vloeiende priester. Dit grote voorbeeld hielpt hem zijn opgaven moedig aan te pakken. Hij schrijft: Ich habe 16 Uhren Gottesdienst in 5 verschillende Klassen. Elke Sonntag trug ich mindestens 2 Kerde Miss ab, enthielt 2 verschillende Preken. Elke Morgen saß ich von 6 Uhr dort 7 Uhr in der Bichtschule und 4 Uhren des Saturdagnachmittag. Elk Weg waren er mehrere Begrafenissen. Het hele Jeugdwerk lag auf mein Schauders. En daarbij kwamen de buitengewone verplichtingen zoals dopen en huwelijken enzovoort. Het werken met kinderen en gezinnen waren voor hem een grote vruchte. Toen reeds stelde hij vast hoe de denkwereld van kinderen zich verwijderde van de geloof als ook in de gezinnen. Reeds een jaar later, in 1952, werd hij weer teruggeroepen op het seminarie van Freising, om daar onderricht te geven over de sacramenten en om een doctoraat te behalen. Hij had maar één jaar nodig voor zijn thesis met de titel Volk en Gods Huis in de Leer van Augustinus over de Kerk. Ratzinger toonde via Augustinus aan dat de Kerk niet door ons, maar door God wordt gebouwd. Dat de kerk daar niet is voor zichzelf, maar omdat God bij de mensen bekend zou worden. Hij maakte op zijn studenten veel indruk. Hij had de gave, de kern van het geloof, duidelijk te verwoorden. Vanaf 1957 verwerfde Jozef Ratzinger zeer snel een aantal leerstoelen op verschillende plaatsen, zoals in Freising en Bonn, en in de jaren 60 in Münster, Tübingen en Regensburg, waar hij tot 77 dogmatisch doseerde. Het doel van zijn werken bestond er vooral in de mensen te laten ontdekken dat het geloof meer is dan buitenkant en vorm. Door een levende relatie met God en de kerk moet een innerlijke en uiterlijke hardheid verdwijnen. Hij wilde het frisse en moei van het geloof aantonen, ook voor onze tijd. Professor Ratzinger stond heel dicht bij zijn studenten, deren zijn voorlezingen waren de gehoorzalen overvol. Er ontstond ook een studiekring onder de doctoraatstudenten. En daarom verwondert het ons niet dat de Kölse kardinaal Frings de jonge professor Ratzinger als theoloog koos om het concilie te begeleiden. Zo was hij in de jaren van het concil, dat is van 62 tot aan 65, vaak in Rome. De atmosfeer die er toen heerste, beschrijft hij zelf. Er was er bij de concilievaders in erg sterke wil om echt iets nieuws te proberen. Om uit het ingeslagen keurslijf te stappen en de nieuwe vrijheid te creëren. En kardinaal Frings en zijn theoloog Ratzinger deelden hetzelfde enthousiasme. Hun invloed op verschillende concilieteksten is ondertussen bekend. Vooral in die grote documenten over de kerk, over de openbaring en over de missionering. Professor Ratzinger behoorde toen de tijd tot de open theologen, maar die de gelegenheid de trouw aan het geloof en aan de kerk nooit in twijfel trokken. Daarom erkende hij heel snel dat reeds tegen het concilie naast de Heilige Geest ook een andere geest aan het werk was. De concilie-ongeest die veel schadelijke gevolgen heeft nagelaten. Zo ontstond er een groot verschil tussen wat de concilievaders wilden en wat openbaar werd gemaakt. En dat laatste heeft een stempel gedrukt op het algemene bewustzijn. Zo werd de indruk gegeven, dat de vernieuwing erin zou bestaan, dat wij simpelweg alle ballast wegwerpen. Daarom betekende de vernieuwing niet meer een verdieping, maar een uitdunning van het geloof. Zo schreef theoloog Ratzinger in zijn Salz der Erde. Zo ontstond er al vlug een polarisering. Voor de enen was het concilie alleen een springplank om voortdurend te reformeren. En de anderen wordt het concil meer en meer in vraag gesteld. Die ware erfenis van het concilie ligt in zijn Texten. Als men die zuiver en grondig uitlegt, wordt men behoed voor het Extremisme van beide Richtungen. En dan opent zich een Weg, die noch viel Zukunft hilft.
Beste Pater Herman, u vertelde ons in het tweede deel over zijn werk als professor en zijn invloed samen met de Keulense kardinaal Frinks tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Zeer belangrijk vermeldde u enerzijds zijn openheid naar echte vernieuwingen, maar tegelijkertijd altijd in trouw aan het geloof. En zo ontdekte hij heel snel, zoals hij het noemde, een concilie-ongeest, waardoor de vernieuwing niet meer een verdieping, maar een uitdunning van het geloof werd. Zoals hij schreef, en u haalde dit aan, voor de ene was het concilie alleen een springplank om voortdurend te reformeren, en door anderen werd het concilie meer en meer in vraag gesteld. En zo distantieerde hij zich van alle extremisme in beide richtingen. De teksten zijn voor hem de ware erfenis van het concilie. Ondertussen woonde Jozef Ratzinger sinds 1969 in Regensburg als professor. Hij voelt er zich zeer goed en dan wordt hij plots gevraagd voor een zeer bijzondere opdracht.
Ja, professor Ratzinger voelde zich in Regensburg zeer goed op zijn plaats. Als decaan van de theologische faculteit beleefde hij er moeie en vruchtbare jaren. Daar wilde hij eigenlijk blijven. Zijn broer Georg leidde het beroemde koor van de kathedraal van Regensburg, de Regensburger Domspatzen. Zijn zus Maria, die hem overal had begeleid, deed de Haushouding en werkte als zijn Sekretaresse. Maar in Juli 76 stirbt plötzlich der Erzbischof van München, Kardinal Döpfner. Josef Ratzinger vermeldet ihn aus meinem Leben. Schnell kamen die Gerüchten, dass ich unter den Kandidaten sau sein vor sein Abfolging. Ich konnte das nicht au sérieux nehmen, weil die Grenzen von meiner Gesundheit waren eben bekannt und all meine Unerfahrenheit auf het Gebiet von Leiding helfen. Ich fühlte mich gerufen durch den Leben von Lehren und Dozieren. Mal ein Jahr later wird er dort Erzbischof von München und Freising benannt. Er war 50 Jahre alt, ja. Exakt 50 Jahre, ja. Ja. Und nach einem zwei innerlichen Streit gab er sein Zustimmung. Auf den Vorabend von Pfingsteren 77 empfing er in der Kathedrale von unserer lieben Frau von München der Bischofsweihung. Aber die Tag schrieb er, diese Tag war unfassbar schön. Die Kathedrale war prächtig versiert und verfüllt von einer Atmosphäre von Früchten. Das Gebet vor der Säule, worauf das Maria-Bild steht, in das Zentrum von der Stadt, die Entmutung mit den vielen Menschen, die Unbekannte mit ihren Hartelegkeit und Früchte abnahmen. Es ging nicht um meine Person, aber es tonte an, was das Sakrament betekent. Der Menschen begrüßen der Bischof, der Trager von Herr Christus geheim. Als Wappensprüch kos Josef Ratzinger ein Wort aus dem dritten Brief von Johannes, Medewerkers von der Wahrheit. Reis enkele Wegen nach seinem Weiding durch das Bischofsamt wird er durch Paulus VI. Durch Kardinal gekreiert.
Hij nam die taak van bischop zeer ernstig op en zonder vrees. Hij besefte goed waar de problemen lagen en had ook de bedoeling ze aan te pakken.
Ja, ja, in zijn boek Salz der Erde schreef hij heel duidelijk. Geloofsvermoeidheid, de uitgang van roepingen, het afnemen van het morele leven, ook onder de mensen van de kerk, de toenemende neiging tot geweld en nog veel meer. Mij klinken altijd de woorden van de Bijbel en van de kerkvaders in de oren. Ze veroordeelden zeer scherp de herders die zich gedragen als domme honden en die om conflicten te vermijden het gif de kans gaven zich uit te breiden. Rust is niet de eerste Bürgerpflicht. Een bischop, voor wie het alleen erop ankommt, so mogelijk alle Konflikten te verduselen, is voor mij een afschrikwekkend denkbeeld.
Hij is pas in 1977 bischop en reeds in 1978 komt paus Johannes Paulus II als het ware op zijn deur kloppen. En al zo begint een vierde etappe in zijn leven, maar dan toch niet onmiddellijk. De paus zal nog eventjes geduld moeten uitoefenen.
Ja, zo is het, ja. Paus Johannes Paulus II, verkozen in 78, wilde kardinaal Ratzinger al naar Rome roepen, als prefect voor de congregatie van de katholieke vorming. Maar kardinaal Ratzinger vroeg om nog in München te mogen blijven, enkele jaren. Hij was namelijk begonnen enkele hervormingen door te voeren. Maar later in 81 vroeg de paus hem de leiding van de congregatie van de geloofsleer over te nemen. Nu kon hij niet meer weigeren en de paus vervulde zijn wens om als prefect toch nog theologische werken te kunnen blijven publiceren. In maart 82 startte hij zijn opdracht aan deze congregatie die de taak heeft de katholieke leer over de hele wereld te bevorderen en te beschermen. Dat was geen gemakkelijke opgave en hij wist dat hij weer tegen kritiek zou lopen. Toen hem eens gevraagd werd hoe hij de innerlijke vrede toch nog kon bewaren, was zijn antwoord: ik ben een vrij christen en ik zal eens voor God rechenschap moeten afleggen van hetgeen ik gedaan heb. Deze verantwoording moet ik niet afleggen voor de media. Hij was inderdaad een heel vrije mens. Ja. Ook verwens hij vaak naar de grote getuigen die nach hun Gebeten hatten geluisterd, zoals Thomas More of John Henry Newman. Sie waren grote Vorbilden voor hem.
Welkom bij Radio Maria.
Beste pater Herman, kardinaal Ratzinger werd dus prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer van 1982 tot 2005. En het is daar dat u hem zeer goed hebt leren kennen, want u hebt tenslotte met hem 12 jaar nauw samengewerkt. Hoe was zijn aanpak al die jaren?
Kardinaal Ratzinger bevorderde vanaf het begin een collegiale werkklimaat. Beslissingen over aanvallende vragen werden gemeenschappelijk getroffen. Hij kwam wekelijks samen met zijn medewerkers. Meer belangrijke vragen werden voorgelegd tegen de samenkomsten van vaktheologen, de zogenaamde consultoren.
Dat was elke maand en dat was een maandelijkse samenkomst.
Nee, bijna enkele week. En de belangrijkste vergaderingen waren de vergaderingen met de kardinalen en de bischoppen uit de hele wereld, die leden van de congregatie zijn. En deze vergaderingen vinden maandelijk op een woensdag plaats. Ja. En daar worden collegiaal de belangrijke beslissingen gemaakt. En dan informeert de prefect de Heilige Vader over de beslissingen en de paus approbeert dan deze beslissingen. Dat is de weg van werk in de congregatie, ook nog vandaag.
Ja.
En het was, kunt u zeggen, een teamwork in de echte zin van het woord. Eens vroegen wij de jonge medewerkers aan Kardinaal Ratzinger, waarom hij zo vaak de mening van ons wilde horen. En zijn antwoord was heel mooi. Hij zegte, de heilige Benedictus zei in zijn regel, dat de heilige Geest ook door de Jongsten kan spreken. De kardinaal was altijd een open, een vragende en een luisterende man.
Ik stel voor enkele belangrijke thema's, problemen, naar boven te halen. We kunnen ze hier nu niet in detail gaan uitspitten. Ik ga er enkele benoemen en misschien kan u even de kern aanhalen. Zo was voor hem zeer belangrijk een persoonlijke band met de plaatselijke kerken.
Ja, inderdaad. Door een goede samenwerking met de geloofscommissies binnen de plaatselijke bischopsconferenties. Kardinaal Ratzinger en ook de andere leiders in de congregatie reisden op de 4 jaren naar een ander continent om de voorzitters van deze geloofscommissies te kunnen ontmoeten en met hen actuele vragen en problemen ter plaatse te kunnen bespreken. Hoe meer de kerk één is, davon zijn wij fest overtuigd, hoe meer de mensen de kracht van het geloof kunnen ervaren.
Een ander thema of probleem, welke opdook was het probleem met theologen die afweken van de katholieke leer?
Daar legt de kardinaal Ratzinger het accent vooral op de dialoog en de kracht van de argumenten. Hij was een heel goede theoloog, ja, heeft heel goede argumenten kunnen voorbrengen. En zo werd er vaak jarenlang in dialoog gezocht naar het oplossen van bepaalde problemen. In heel wenig gevallen was het nodig disciplinaire maatregelen te treffen.
Anderzijds een zeer belangrijke realisatie was de nieuwe catechismus van de katholieke kerk.
Ja, inderdaad. In 85, 20 jaar na de afsluiting van het concilie, werd het idee voor dit project op een synode geboren. Ik geloof, de voorslag kwam van een Amerikaanse bischop. En Paus Johannes Paulus II. Gaf een commissie onder leiding van Kardinal Ratzinger de opdracht, de teksten voor te bereiden. In eerste Entwerp werd vorgelegd aan alle Bischofskonferenzen, theologische Fakultäten und katechetische Instituten. So werden duizenden Vorstellen in den Text verwerkt. Het werd ein Dokument opgesteld mit Medewerking van de ganze Kerk. In 92, also nach 7 Jahren Werk, werd diese Katechismus dann goedgekeurd door Paus Johannes Paulus II. Het betekent een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de kerk.
Een andere uitdaging in het begin van de jaren 80 was de bevrijdingstheologie in Zuid-Amerika. Het geloof mocht niet alleen een wegwijzer zijn naar de hemel, maar moest ook helpen om hier op aarde het leven van de mens te verbeteren door onrechtvaardige structuren te overwinnen. Maar het probleem was dat bepaalde stromingen aanleunde bijvoorbeeld het marxisme. Dus de grote vraag was dan, hoe ver mag de kerk hierin gaan? Kan ze bijvoorbeeld marxistische stromingen ondersteunen?
En dat waren inderdaad de grote vragen. De geloofscongregatie wees een bevrijdingstheologie geïnspireerd door het marxisme af. Natuurlijk moesten de onrechtvaardige structuren overwonnen worden, maar een echte bevrijdingstheologie, gebaseerd op het evangelie, vertrekt van het feit dat men zich van de zonde moet laten bevrijden, om alzo het hart te vernieuwen en om daaruit te streven naar de echte gerechtigheid in de maatschappij.
Een ander belangrijk document van de Congregatie van de Geloofsleer, en dus van kardinaal Ratzinger, verscheen in het jaar 2000, het document Dominus Jezus. Maar ook dit was, naar aanleiding van een ander probleem, die opdook in de samenleving, maar ook in de kerk.
Ja, dit was een ander probleem, het relativisme, dat beweert dat er geen objectieve waarheid bestaat, dat alle religies een weg zijn tot het heil, dat Christus maar één van de vele stichters is tussen vele godsdiensten, enzovoort. In deze document Dominus Jesus verklaart de geloofscongregatie dat er maar één Heer en één Verlosser is, Jesus Christus, de Sohn van God, die voor alle mensen gestorven en verrezen is. Anhängers van andere godsdiensten kunnen ook gered worden, dat geloven wij, wanneer ze oprecht hun gebeten volgen, maar ook dan enkel door Jesus Christus, die voor hen gestorven is, en niet door bijvoorbeeld Buddha of anderen.
Beste pater Herman, ik haal nog één thema naar boven. We zien ook hoe de congregatie van de geloofsleer de bio-ethische problemen moest behandelen, die vele vragen opriepen. En nu nog, vandaag, denken we aan de kunstmatige bevruchting, onderzoek op embryo's enzovoort. Denken we ook aan de genderideologie.
De kerk verdedigt het nieuwe menselijk leven vanaf de bevruchting als een vrucht van de huwelijksliefde. Ze verdedigt dat man en vrouw een gelijke waarde hebben, maar verschillend zijn gewild door de schepper en also complementair.
Nu, beste pater, Herman, over al die punten kunnen we natuurlijk dieper op ingaan, maar dit is nu niet de bedoeling van dit interview. En daarom gaan we er nogal snel over. Nu, trouwens, daarvoor dient dan een radio zoals onze Radio Maria. Maar terwijl kardinaal Ratzinger prefect was van deze congregatie van de geloofsleer, zat op de zetel van Petrus paus Johannes Paulus II. En ook al deze thema's lagen aan het hart van deze paus. Nu, kardinaal Ratzinger was dan toch wel meer dan een loutere, hoe zou ik het zeggen, collega.
Ja, zeker. In al deze jaren was het duidelijk dat kardinaal Ratzinger niet alleen nauw met Paulus II samenwerkte, maar ook dat hij een persoonlijke vriend en raadgever was. Er bestand geen twijfel dat de grote encyclieken van deze paus, zoals Veritatis Splendor over de moraal, Evangelium Vitae over de bescherming van het leven, of Fides et Ratio over geloof en wetenschap, ook zijn handschrift kenden. We kunnen zeggen dat kardinaal Ratzinger een zuil van geloof was, een briljante theoloog en een demutige Diener, waarop paus Johannes Paulus II. Volledig kon rekenen.
Signore vero corpo nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Beste luisteraars, we hebben nog altijd pater Herman Geisseler aan de telefoon vanuit Rome. Kardinaal Ratzinger is dus 23 jaar lang prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, werkte zeer nauw samen met paus Johannes Paulus II. Maar, we weten het, deze paus overleed in 2005 en het was kardinaal Ratzinger die zijn opvolger werd onder de naam Benedictus XVI. En we kunnen het noemen de vijfde grote etappe in zijn leven, maar nu als opperste herder van de kerk. Maar hij beleefde het zeker vanuit datzelfde diepe geloof.
Ja, zeker. In zijn homilie tijdens zijn aanstelling zei hij, heel mooi, niet mijn wil doen, niet mijn ideeën doorvoeren, maar samen met de hele kerk naar Gods woord en Gods wil luisteren. Opdat God zelf de kerk leidt in dit uur van de geschiedenis. Hier spreekt het hart van Benedictus XVI. Hij schonk ons drie encyclieken over de goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde. voor eerst in 2005 Deus Caritas est, of God is liefde. Daarin brengt hij ons het mysterie van God, die mens is geworden uit liefde tot ons. 2 jaar later verschijnt zijn tweede encycliek Spe Salvi, of In de hoop zijn wij gered. Daarin onderstreept hij de christelijke hoop in een wereld, die vaak dreigt onder te gaan aan onverschilligheid en angst voor de toekomst. En dan folgde in 2013 de encycliek Lumen Fidei, of het licht van het geloof, door hem bewerkt, maar gepubliceerd door Paus Franciscus. Het geloof is inderdaad een licht op onze weg en moet als een brandende fakkel doorgegeven worden van persoon tot persoon. In zijn sociale encycliek Caritas in Veritate in 2009 richtte hij zich aan alle mensen van gute Will en onderstreepte die Bedekenis van der Entwicklung van der Mens in Liefde en Wahrheit op alle Terreinen van het Bestaan. Het Humanisme, dat God buitens leidt, is een onmenselijk Humanisme, lesen wij bijvoorbeeld in dit schrijven. Trouwens, Benedictus XVI riep meerdere bischopssynoden bij elkaar allemaal rond het geloof. De eerste synode in 2006 had als thema het vieren van het geloof in de liturgie. De tweede in 2010 handelde over het woord Gods, dat ons geloof voedt. Ten slotte in 2012 folgde een derde synode over de nieuwe evangelisatie in onze gesekularisierte wereld. En naast al zijn opgaven als paus, lukte het hem, een driedelig boek te schrijven over Jezus van Nazareth. Dat boek behoort nu altijd de verplichtige literatuur voor de theologiestudenten. Dat werk lag hem al zo lang aan het hart. Hij schrijft, de kerk is aan haar eingekomen, wanneer wij Jezus niet meer kennen. En hij wil Jezus door deze boek opnieuw bekend maken.
Naast zijn 3 encyclieken en een sociale encycliek waren er ook heel bijzonder zijn catechesis op de woensdagen.
Ja, daar stelde Benedictus vaak de heiligen in het middelpunt, de apostelen, de kerkvaders, de heiligen van vroeger tot vandaag. Dat waren voor hem de echte vernieuwers van de kerk en van de wereld. Velen van ons voelden zich tijdens deze catechesis en zijn preken zoals de Emmausgangers, die tot elkaar zeiden, brande ons hart niet, zoals hij onderweg met ons sprak en ons de schrift ontsloot.
Een grote zorg voor paus Benedictus was de juiste uitleg van het Vaticaans Concilie en dat kwam reeds tot uiting tijdens zijn jaren als professor. Natuurlijk, we kunnen daar nu niet dieper op ingaan, maar misschien toch een kort woordje.
Ja, paus Benedictus XVI gaf ook een klare oriëntering daarover. Zo pleitte hij in 2005 voor een hermeneutiek van de hervorming die borg staat voor de continuïteit. Dat betekent, het Concil wilde geen breuk met het verleden. Het wilde geen andere kerk, maar een hernieuwde kerk. En daarbinnen zag hij de heilige mis als het middelpunt van de kerk. Hij zette zich in voor de echte vernieuwing van de liturgie, maar wilde ook helpen om de breuk te herstellen met de traditie. Met zijn schrijven Summorum Pontificum kwam hij de traditioneel gezinde katholieken tegemoet.
Van paus Benedictus kennen we zijn bezorgdheid voor de ecumene, de goede betrekkingen met de Joden en met andere godsdiensten. We herinneren ons de vele ontmoetingen met politiekers en staatsmensen enzovoort. Hij zette zich altijd in het goede in hen op te roepen, maar toch heel bijzonder waren de wereldjongere dagen.
Ja, hij zelf rekent de reizen naar de wereldjongere dagen tot de moeiste van zijn pontificaat. Zo verklaarde hij, Keulen, Sydney en Madrid zijn drie ingrepen in mijn leven die ik nooit zal vergeten. En zijn grootste verlangen was de jonge mensen te sterken in de vreugde aan het geloof.
E pegno della gloria futura. Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
En zo komen we aan die bewuste 11 februari 2013, waarop, ik zal zeggen, de hele wereld de adem inhield. Benedictus XVI kondigde zijn aftreden aan.
Ja, dat was een verrassing ook voor ons in Rome, ja. Maar als een nuchter denkende man besefte hij ten volle dat hij niet meer de nodige krachten bezat om het ambt van Paus in deze moeilijke tijd uit te oefenen. En daarbij kwam ook zijn gelovige zekerheid dat de Heer verder voor zijn kerk zou zorgen en haar een nieuwe bouw zou schenken. Uiteindelijk alleen een nederig mens kan zo een stap wagen. En dat is Benedictus inderdaad, een nederig mens.
Ja.
En bij zijn laatste audiëntie verklaarde hij: ik heb altijd geweten dat de Heer in de boot van de kerk aanwezig is en dat deze boot niet mij, niet ons, maar hem toebehoort. Hij zei ook: ik keer niet terug in een privéleven. Ik keer me niet af van het kruis, maar blijf op een nieuwe wijze bij de gekruisigde. Ik draag wel niet meer de leiding van de kerk, maar ik blijf in dienst van het gebed in de kleine kring van de heilige Petrus. En also vervult onze Paus Emeritus Benedictus XVI deze dienst van Gebet voor de gehele kerk en heel bijzonder voor zijn navolger Paus Franciscus.
Beste pater Herman, de tijd zit er bijna op. Mag ik u nogmaals zeer hartelijk danken voor dit interview. Zoals ik al zei, het is een zeer beknopte weergave van dat rijk gevulde leven van Paus Benedictus, Jozef Ratzinger. En zo maakte hij de weg vrij voor Paus Franciscus. Een heel andere figuur, een totaal andere aanpak, maar zeker complementair. Het is trouwens zo mooi als je beide pausen op een foto geknield ziet naast elkaar in gebed in de kapel. De Heer blijft zeker bij zijn kerk en hij weet het best wie hij roept op de stoel van Petrus voor onze tijd. Beste pater Herman, und wenn Sie noch etwas hinzufügen möchten und in Ihrer Muttersprache vielleicht eine Nachricht für unsere Hörer oder inzwischen kennen Sie gut Niederländisch.
Ja, ich kann het probieren. Ja, ich heb van Paus Benedictus vooral geleerd dat het belangrijk is met onze Heer Jezus een persoonlijk contact te hebben.
Ja.
Dat is het hart van onze geloof. En als deze persoonlijke contact goed en dragend is, dan kunnen wij verder gaan in de kerk. En dan is het ook belangrijk dat wij een open hart hebben voor geheel de kerk, dat wij weten dat wij in een grote familie zijn. De kerk is een grote familie, de familie van de kinderen van God. Zo wij moeten met Christus verbonden zijn en met geheel de kerk verbonden zijn.
Ja.
En dan moeten wij ook de moed hebben om van de geloof getuigenis af te leggen. En dat gaat als wij de vruchten van het geloof in ons hart hebben. Zo, ik wens u alle veel vreugde in het geloof.
Ja, pater Herman, zeer, zeer hartelijke dank en tot een volgende gelegenheid.
Tot ziens, ja. Graag gedaan. Ja. Goed, Joos. Alles tot ziens.
Beste vrienden luisteraars, u hoorde een interview met pater Herman Geisler, die 12 jaar heel nauw samenwerkte met paus emeritus Benedictus XVI, toen deze paus nog prefect was van de congregatie voor de geloofsleer. En dit kon u beluisteren naar aanleiding van het overlijden van paus Benedictus op 31 december 2022. Het was, ik herhaal het, uiteraard niet de bedoeling in detail te gaan, maar toch om een mooi overzicht te geven van zijn leven en enkele thema's die in zijn leven zo belangrijk waren. Trouwens, ook het programma Radio Vaticaan wijdt uitgebreid over het leven van deze toch bijzondere paus. En trouwens, u kan alles blijven herbeluisteren op onze website www.radiomaria.be. In een volgende uitzending van De Rots in de Branding komen we nog terug op het leven van paus emeritus Benedictus XVI. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.